Vanmiddag willen wij nadenken over de nieuwe schepping. De wedergeboorte, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Als je de vraag stelt, waarin wordt de kracht van God het meest geopenbaard? Nou, Romeinen hoofdstuk 1 zegt dat uit Gods werken, sedert het begin van de schepping, wordt uit de werken van God de kracht van God ook openbaar. He, dus Gods kracht wordt zichtbaar in de schepping. Hij heeft alles gemaakt en de schepping zelf getuigt van het feit dat God er is en van zijn goddelijkheid, zegt Paulus, maar ook van zijn kracht. Maar door de eeuwen heen hebben predikers en theologen het ook als volgt beschreven. Kijk, bij de schepping hebben we het over dat de Heere uit niets iets creëert. Er was niks en God heeft het gemaakt. En daarin wordt zijn kracht openbaar. Maar zijn kracht wordt nog meer openbaar daarin dat hij van een totaal verdorven mens een heilige kan maken. Dat is nog meer de kracht van God. Want dat is namelijk niet vanuit het niets naar iets, maar dat is vanuit een toestand van totale verdorvenheid naar een nieuwe schepping waarin sprake is van waarachtige gerechtigheid en heiligheid, zoals Paulus dat ook noemt. En dat is waar wij vanmiddag met elkaar over willen nadenken, over het wonder van de vernieuwing, het wonder van een nieuwe schepping zijn. We hebben vanmorgen duidelijk gesproken over Marcus, hè, dat uit het hart komen al die slechte dingen. We hebben die tekst uit Jeremia aangehaald, dat het hart is arglistig boven alle dingen. En we hebben beschreven hè, het vlees en de mens die van nature een zondaar is. Maar er is meer dan dat. Er is ook meer dan vergeving. Het is niet zo dat sommige christenen zeggen ook van, we zijn al eenmaal zondaars en we blijven zondaars. En die gebruiken als het ware het hele idee van, ja, ook als je verlost bent, dan ben je nog een zondaar. Wordt soms zelfs gebruikt als een excuus om maar door te gaan met zondigen. We zijn al eenmaal zondaars en we blijven zondaars. Alsof er alleen maar vergeving zou zijn, alleen maar de positionele gerechtigheid, hè, dat we een positie van gerechtigheid in Gods ogen mogen hebben. Alsof dat het enige is. Nee, er is meer. Er is ook levensheiliging. Er is ook vernieuwing. En God doet een wonder waardoor ons leven ook werkelijk verandert. En daarin wordt zijn kracht ook openbaar. Laten we samen lezen. Ik wil een paar versen, een paar teksten met u lezen. Het eerste is uit Ezechiël hoofdstuk 36. En daarna uit Johannes hoofdstuk 10. Twee gedeeltes om dat nieuwe leven, dat nieuwe schepping zijn en waar het uit bestaat, om dat ook om daar met elkaar bij stil te staan. En Ezechiël 36 is een van de belangrijkste teksten uit het hele Oude Testament. Je zou kunnen zeggen, dit gedeelte verbindt ook Oude en Nieuwe Testament of Eerste en Tweede Testament met elkaar. Ezechiël was net als Jeremia. Hè? Jeremia 31 hoort ook bij Ezechiël 36. Je zou kunnen zeggen, zij beiden profeteerden het nieuwe verbond in het oude verbond. Ik bedoel, zij hebben het hier over dat wat het nieuwe verbond inhoudt. En daar gaan we vanmiddag ook bij stilstaan. We lezen Ezechiël 36 vanaf vers 22. Het is ook heel belangrijk dat we dat zien in de historie van Israël. En dat zullen we zo meteen ook doen. Ezechiël 36 vers 22. Daarom zegt tot het huis Israëls, zo zegt de Heere Heere. Niet om mijnentwil doe ik het, o huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied gij gekomen zijt. Ik zal mijn grote naam, die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen. En de volken zullen weten dat ik de Heere ben, luidt het woord van de Heere Heere, wanneer ik mij voor hun ogen aan u, de Heilige, zal betonen. Dus de Heere betoont zich aan Israël, de Heilige, maar dat doet hij voor het oog van de volkeren, dat de volkeren zullen zien dat hij de Heere is. Ik zal u weghalen, vers 24, uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen. Ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal rein water over u springen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden, van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. Gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Even tot zover. En dan wil ik graag met u lezen Johannes hoofdstuk 10 over de Heer Jezus die ook spreekt over de herder en zijn kudde. En hoe de schapen zijn stem horen. Johannes hoofdstuk 10. En u denkt misschien wat heeft met elkaar te maken, maar dat zal ik proberen duidelijk te maken. Johannes 10 vers 1, de goede herder. Voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen elk naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemde niet kennen. Dit is een prachtige beschrijving van het nieuwe leven met de Heer, daar kom ik straks op terug. We gaan eerst kijken naar Ezechiël 36. Dit is nogmaals de aankondiging van het nieuwe verbond, en we zullen zien waar dat nieuwe verbond ook dan uit bestaat. Maar het eerste wat naar voren komt is dat de Heer heel duidelijk zegt dat hij het doet om zijn eigen naam. Vers 22. Het begint hiermee en het is natuurlijk ook in eerste instantie een profetie voor het huis Israëls. Het is voor Israël is dit in eerste instantie geschreven. En wat gaat de Heer doen voor Israël? Hij gaat hen uit hun land, uit de landen brengen waar ze verstrooid zijn geraakt en alles wat daarna volgt. Maar voordat de Heer zegt wat hij gaat doen, zegt hij waarom hij het doet. Hij doet het voor zijn eigen naam. Dat is een heel belangrijk Bijbels principe. De Heere God handelt en in alles wat hij doet, doet hij dat om zijn eigen heerlijkheid te openbaren. Om zijn eigen glorie te laten zien. Om zijn eigen naam te verheerlijken. Wat bedoelen we eigenlijk als we bidden, Heere, verheerlijk uw naam? Dan bidden wij, Heere, mag u gekend worden zoals u bent. Mag uw glorie zichtbaar worden. U bent heerlijk, u bent onvoorstelbaar heerlijk en mag dat zichtbaar zijn onder de mensen. Dat uw naam wordt geheiligd. Zo heeft de Heer Jezus ons ook leren bidden. Daar begint het gebed mee dat Jezus ons heeft leren bidden. Vader, uw naam wordt geheiligd. Dat staat op de eerste plaats. Zowel in de schepping als in de verlossing. Ook in de heilsdaden van de Heere God. In de hele heilsgeschiedenis van de Heere God. In het heilsplan dat hij tot nu toe uitgewerkt heeft en ook nog zal uitwerken. Het gaat allemaal om de openbaarwording van zijn glorie. Dus ook weer een beetje aansluitend op gisteravond. He, ik vond het ook heel mooi, er kwam een zuster naar mij toe en die zei, toen je het zo had over de grootheid van Jezus en dat hij groter is dan de schepping zelf. En die link had ik zelf dan niet eens gelegd, maar dat is inderdaad zo krachtig. Dan zie je, het gaat ten diepste niet om de schepping, maar het gaat om de schepper. Het is afgoderij om de schepping centraal te stellen. Het is zelfs afgoderij om de verlossing van de mens centraal te stellen. Want de verlossing van de mens is opdat de glorie van de schepper zichtbaar wordt. Dus nog meer dan omdat God ons wil verlossen, verlost hij ons. Hij verlost ons nog meer om de openbaarwording van zijn eigen glorie dan om onze verlossing. Hoort u wat ik zeg? Als wij het hebben over dat we vergeven mogen zijn, dat we gereinigd mogen zijn, dat we een nieuwe schepping mogen zijn. Alle dingen die hier ook in naar voren zullen komen. Alles wat God voor Israël doet, het ultieme motief van de Heere en de belangrijkste beweegreden in alles wat God doet, is dat zijn eigen heerlijkheid zichtbaar wordt. En je komt werkelijk in een andere oriëntatie te staan in het leven als je daar zicht op krijgt. Heere, het gaat nog meer dan om mijn verlossing, gaat het om uw naam. Laat ook door mijn leven uw naam worden geprezen. Heere, de Heere God verlost zondaars. Daarin wordt zijn kracht openbaar, opdat daardoor ook zijn glorie zichtbaar wordt. Dat zegt hij heel duidelijk. Niet om uwentwil doe ik het, Israël, maar om mijn heilige naam. Jullie hebben mijn naam ontheiligd onder de volkeren. Mijn naam is besmeurd geraakt onder de volkeren, want jullie hebben mij verlaten. Maar ik zal mijn grote naam, die onder de volken ontheiligd is, en die jullie te midden van de volken ontheiligd hebben, die zal ik weer heiligen. Ik zal mijn naam heiligen, zegt de Heere. Opdat de volkeren weten dat ik de Heere ben. Als ik in jullie midden ga handelen, staat er. Als ik mij aan jullie de heilige zal betonen, daar stond ik even stil bij de schriftlezing. Als ik deze dingen voor jullie zal doen, dan zullen de volkeren weten dat ik de Heere ben. Ziet u precies hetzelfde motief. De Heere wil dat hij gekend wordt zoals hij is. En wat doet de Heere dan? Hij zal hen weghalen uit de volken en hen bijeenvergaderen uit alle landen en hen brengen naar hun eigen land. Waar gaat dit over? Nou, Ezechiël profeteerde als balling in Babylon. Hè, dit is de Babylonische ballingschap en de Babylonische ballingschap. Babylonische ballingschap. Sorry. De ballingschap is het, ballingschap. Niet balingschap. Ze zaten daar wel te balen, maar het is ballingschap.
Ja,
dat komt omdat het Babylon was. Ja, ja. Krijg je spraakverwarring in Babylon. Ja. Nee, dat was Babel. Ja, 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 hij is ook wel hetzelfde ongeveer. Maar het wonderlijke is dat hier gesproken wordt, ik zal jullie weghalen uit de volken en ik zal jullie bijeenvergaderen uit de landen. Valt die uit? Heb ik hem helemaal niet aangedaan. Oh. Was hij niet versterkt? Oh, oké. Het wonderlijke is dat hier gesproken wordt over terugkeer uit de landen en vanuit de volkeren. En profetieën hebben vaak een dubbele laag, een dubbele vervulling ook. We weten van de terugkeer uit Babylon, maar de afgelopen 100, 150 jaar is er een terugkeer gaande uit de landen, uit de volkeren. Dus dit is ook een hele actuele profetie. Het gaat hier over de terugkeer van het Joodse volk naar het land. De Heere God is dat aan het doen. En daarmee toont hij ook aan de andere volkeren, aan de hele wereld, wie hij is. Door de geschiedenis van het Joodse volk, ook de moderne geschiedenis van het Joodse volk, hoe onbegrijpelijk sommige dingen ook zijn, maar door de pijn heen, ook de pijn van de vervolging en de pijn van de Holocaust zelfs, is toch de Heere God bezig om zijn volk terug te brengen uit de landen. En dat is het begin. Of dat is natuurlijk herstel. Hier lees ik, en daar is natuurlijk discussie over, is er eerst geestelijk herstel en dan natuurlijk herstel? Sommigen zeggen er moet eerst geestelijk herstel zijn en dan kan er pas natuurlijk herstel zijn. Sommige orthodoxe Joden zeggen, Israël moet zich eerst bekeren en dan hebben ze pas recht op het land. En sommige christenen zeggen ook van, Israël nu in het land, dat hoort helemaal niet. Ze moeten zich eerst bekeren en dan pas het land. Maar volgens mij staat hier toch eerst natuurlijk herstel. Ik zal jullie weghalen uit de volken en jullie bijeen vergaderen uit de landen. Ook in Ezechiël 37, de vallei van de dorre doodsbeenderen. Daar is eerst dat de botten bij elkaar komen. Dat er weer een lichaam ontstaat. De spieren komen erbij en zenuwen en huid. Eerst is er een lichaam en dan blaast de Heere zijn geest in dat lichaam. Dus daar lees ik toch de volgorde van eerst natuurlijk herstel en dan geestelijk herstel. Maar wat zal de Heere dan verder doen? En dan komen we ook veel dichter bij ons leven. Hij zal rein water over hen sprengen en ze zullen rein worden. Van uw onreinheden en van uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Dat is het geestelijke herstel. En als wij deze woorden goed willen begrijpen, dan moeten wij ook eventjes teruggaan naar de hele geschiedenis van Israël vanaf Abraham. En ook wat er op de Sinaï is gebeurd. Je kunt het nieuwe verbond en de wedergeboorte, de nieuwe schepping pas begrijpen als je ook ziet de hele geschiedenis van Israël. Als we beginnen bij Abraham. Hè, we hadden het net over Babel. Nou, Babel was natuurlijk de mensheid in zijn zondigheid ten top. Hè? De mens die als God wil zijn. De oerzonde is dat de mens een soort godcomplex heeft. En de mens die zegt, die maakt zichzelf tot God. Dat is Babel, dat is Genesis hoofdstuk 11. Dan vindt de Heere een man en hij openbaart zich aan een man. En deze man is het tegenovergestelde van Genesis 11. Genesis 12, Abraham, een man van geloof en gehoorzaamheid. Die God, God laat zijn. Dat is eigenlijk al het begin van het koninkrijk van God, zou je kunnen zeggen. Daar zien we al iets van de heerschappij van God hersteld in het leven van de mens. Dat is bij Abraham, dat begint bij Abraham. En Abraham gaat. Hij verlaat zijn land. Hij is gehoorzaam. Hij weet niet waar naartoe, hij weet niet wat Gods toekomst is, maar hij luistert en hij gehoorzaamt en hij gelooft en vertrouwt. Dan gebeurt het dat de Heere hem een zoon belooft. Maar de Heere laat het lang duren. De belofte is daar. Maar Abraham en Sara worden zo oud dat ze menselijkerwijs gesproken geen kind meer kunnen krijgen. En dat heeft de Heere bewust zo laten gebeuren. De baarmoeder van Sara was verstorven. Het kon helemaal niet meer. En toen heeft God het gedaan. Isaac is door een bijzonder wonder van God geboren. En uit Isaac kwam Jacob en Jacob werd Israël. Dus dit volk is, natuurlijk alle mensen zijn door God geschapen. Ieder mens op aarde is door een wonder van God geschapen. Maar dit volk en het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob nog op een hele speciale wijze nog veel meer door een wonder van God. Het was iets bovennatuurlijks dat dat kindje geboren werd. Dat is een boodschap van genade. Dat is wat genade is. Dat God het doet en mens kan het niet. Dus ik zeg het altijd zo, het bestaan van Israël in deze wereld, het is en blijft een bijzonder volk, want het is een uitverkoren volk, omdat ze door een wonder van God zijn ontstaan en nog steeds bestaan door een wonder van God. En door dit volk wil God de wereld zegenen. Door dit volk heeft God de wereld gezegend. Uit dit volk is de Messias gekomen. Maar het is een en al een boodschap van genade. God doet wat de mens niet kan. En dan is dit volk is speciaal door de Heere tot aanzijn geroepen om van hem te zijn. En dan ga ik even een heleboel tijden overslaan en dan komen we bij Exodus 19 en Exodus 20, de Sinaï. En als je kijkt naar het Jodendom vandaag de dag, dan is het zo dat de Joden zien, de orthodoxe Joden, die zien Exodus 19 als een soort huwelijkssluiting tussen de Heere en zijn volk. Het is een prachtige beschrijving. Wat staat er inderdaad? De Heere zegt daar tegen zijn volk, ik heb jullie op adelaarsvleugelen hier naartoe geleid en tot mij gebracht. Hele tedere beschrijving. De Heere heeft daar dat speciale volk dat ook door de verdrukking zo groot is geworden in Egypte en wat hij zo machtig heeft verlost uit Egypte. Hij heeft hen verlost om hem toe te behoren. En daar verklaart de Heere zijn liefde voor dit volk. Daar zegt de Heere ja tegen Israël opnieuw. Zoals een bruidegom ja zegt tegen de bruid. Zoals een bruidegom zijn bruid uitkiest. Hè, want je kiest als man met welke vrouw je wilt trouwen. En je kiest uit al die duizenden kies je er één uit. Zo heeft de Heere dit volk verkozen om zijn bruid te zijn. En daar vindt de huwelijkssluiting plaats. En Israël zegt op dat moment ook ja tegen de Heere. Ja, Heere, u bent onze man. U bent onze God. Wij willen u gehoorzamen. We willen van u houden. We willen u trouw zijn. En de geboden die daarop volgen, ja, dat hoort natuurlijk bij die verbondssluitingen. Net zo goed als dat toen ik trouwde met mijn vrouw, toen wij samen 17 jaar geleden zijn getrouwd. betekende dat natuurlijk dat ik op een andere manier zou gaan leven dan daarvoor. He, dat wij dat verbond met elkaar hebben gesloten, dat betekende dat ik op dat moment ook zei, ik zal je trouw zijn. Ik zal je dienen. Ik wil je helpen, ik wil naar je luisteren, ik wil met je omgaan, ik wil niet meer me aan een andere vrouw geven. Ik zal niet meer een relatie met een andere vrouw aangaan zoals ik... Ik bedoel, het sluit een heleboel andere dingen sluit het uit. Bij zo'n verbond, bij die hartelijke liefdesrelatie, hoort natuurlijk een bepaalde manier van leven. Als je binnen het huwelijk de regels van het verbond gaat overtreden, als je als man zijnde je wel gaat verbinden aan een andere vrouw, dan maak je de liefdesrelatie onmogelijk. Dan is er geen liefdesrelatie meer. Dan breng je het om zeep. Er zijn nou eenmaal regels die die liefdesrelatie in stand houden. En overtreding van regels betekent dat je de liefdesrelatie om zeep helpt. Maar het gaat niet om die regels, het gaat niet om die gehoorzaamheid, het gaat om de liefdesrelatie. Dat heb ik ook gisteravond gezegd. Het is eigenlijk een logisch voortvloeisel. Hè? Het leven volgens de wet is een logisch voortvloeisel uit die relatie die daar ontstaat. Maar daar is de huwelijkssluiting. Maar wat gebeurt er met Israël? Hele grote lijnen van Israël in het Oude Testament. Ze beginnen hoe langer hoe meer overspelig te worden. Israël pleegt inderdaad geestelijk overspel. De Heere heeft zich aan dit volk verbonden. Hij houdt van hen. Maar hij roept op een gegeven moment een profeet Hosea om met een losbandige, overspelige vrouw te trouwen. Want hij voelde zich als een bedrogen man. En hij wilde dat Hosea zou voelen wat hij voelde. En Gomer, de overspelige Gomer, die gaat met andere mannen. En Hosea leidt daaronder. En zo voelde de Heere zich. En wat gebeurt er in het Oude Testament? Het noordelijke koninkrijk gaat al eerder bergafwaarts, maar uiteindelijk zelfs ook het zuidelijke koninkrijk. Ze dienen de Baals. De Baal. En ze dienen de Moloch. En in de dienst aan de Moloch worden zelfs kinderen geofferd. Als er één aspect is van de hele wetgeving van Israël, is het wel dat het leven wordt beschermd. Dat is ook het verschil tussen de wet die aan Israël is gegeven en de wetten van de volkeren om hen heen. De volkeren om hen heen hadden wetten waarbij materiële goederen voornamelijk werden beschermd. Maar Israël had wetten waarbij het leven werd beschermd. En notabene in Israël gebeurt het dat onschuldig, kwetsbaar, klein leven, kindertjes worden geofferd in de dienst aan Moloch. Leven wordt om zeep geholpen. Vanwege de afgoderij. De aanbidding van de koningin des hemels. En allerlei vreselijke dingen. En natuurlijk zijn er tijden van herleving en koningen die de Heer weer dienen. Maar toch, het patroon is dat Israël afgoden dient. Geestelijk overspel. De profeten die profeteren daartegen. Die zeggen natuurlijk elke keer, Israël, dit is onze roeping, dit is onze identiteit. We zijn een speciaal volk, door de Heere in het leven geroepen. Wij behoren hem alleen te dienen. We moeten terugkeren naar de wet, naar de bepalingen van het verbond. Wij zijn het verbondsvolk. De profeten doen niets anders dan terugwijzen op de Pentateuch, op de vijf boeken van Mozes, op de wet van Mozes. De profeten willen dat het volk weer terugkeert naar de Heere. Maar de profeten krijgen ook hoe langer hoe meer door dat er meer nodig is dan de prediking van de wet. Laat ik het zo zeggen. Ik wil dat illustreren met een voorbeeld. Ik hoop dat u de historische lijn kunt blijven vasthouden. Dan komen we langzaam maar zeker komen we bij ons leven. Vrees niet, ik ga het ook toepassen op ons leven hier en nu. Maar deze historische lijn is heel belangrijk. Bijvoorbeeld Jeremia. Hij profeteert als jonge profeet, dat lezen we in het begin van het boek Jeremia, profeteert hij tegen de aanbidding van de koningin des hemels, wat ik al noemde. Dat vinden we daar. De zonnekoningin, of ja, in ieder geval ook weer zo'n vreselijke afgod. En dan, op een gegeven moment, in de tijd van de bediening van Jeremia, wordt Josia koning. Koning Josia was een godvrezende koning. En zorgde voor hervormingen. Wilde de afgodsbeelden weg hebben. Zorgde ook dat ze uit de tempel verdwenen. En hij streed er met hand en tand tegen in het hele land. En het aparte is dat Jeremia toch heel weinig onder de indruk is van deze hervormingspogingen van Josia. Van koning Josia. En het frappante is dat als koning Josia dood is, Dan volgt Manasse, als ik me goed herinner. Manasse is weer een vreselijke koning. En de afgoderij komt met groot geweld en met nog grotere kracht weer terug. Met andere woorden, die hervormingspogingen van koning Josia en de uiterlijke pogingen om het volk te doen terugkeren, zijn gewoon niet gelukt. Het hart van het volk is nog steeds overspelig. En dan beginnen de profeten, langzaam maar zeker, Ezechiël en Jeremia en ook anderen beginnen te profeteren dat de Heer iets nieuws zal doen. De Heer zal iets nieuws doen. Dat is wat hier staat. En daarom is het zo ontroerend bijna om te lezen: ik zal jullie van jullie afgoden reinigen. Ik zal ervoor zorgen dat er niet alleen een uiterlijke verandering plaatsvindt bij Israël, maar ik zal ervoor zorgen dat de liefde voor andere minnaars uit hun hart wordt weggenomen. Ik zal uiteindelijk, zegt de Heer hier, mijn volk weer voor mijzelf winnen. Ik zal maken dat ze mij weer gaan liefhebben. Ik zal mijn geest geven en ik zal maken dat ze naar mijn inzettingen zullen wandelen en naastig mijn verordeningen zullen onderhouden. Met andere woorden, de Heer belooft hier, en dat is het nieuwe verbond, en dat is wat is gekomen in en door de Heer Jezus Christus, dat er iets nieuws zou gaan gebeuren. Niet de wet gegeven op stenen tafelen. En zo beschrijft Paulus ook het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond in de brief aan de Korintiërs. In het oude verbond is de wet geschreven op stenen tafelen. Het nieuwe verbond is dat de wet geschreven wordt in het hart. En dat de mens vanuit het hart de Heere God wil gaan gehoorzamen. Dat is de belofte die hier wordt gegeven aan het volk Israël. En om dan nog even bij Israël te blijven, wij zien hier profetie aangaande de terugkeer naar het land. Dat staat er voor en daarna. Kijkt u maar naar vers 24. Ik zal hem weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen en u brengen naar uw eigen land. En kijkt u maar naar vers 28. Gij zult wonen in het land dat ik uw vader gegeven heb. Gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Dus ervoor en erna wordt gesproken over terugkeer naar het land. Dat is wat de laatste 100, 150 jaar gaande is. Waarbij 60 jaar geleden de oprichting van de staat Israël natuurlijk ook een feit is. Maar de Heere is bezig om letterlijk aan Israël dit in vervulling te doen gaan. Dat betekent dat als hij daar nu mee bezig is, en we zien daar al de vervulling van, dat hij ook dat wat daar tussenin staat zal doen. Dat er een tijd zal komen, zoals Romeinen 11 het ook zegt, dat geheel Israël behouden zal worden. Op dit moment is 70% van de Israëlieten, van de Joden in de wereld, is seculier. Maar het is wel een volk met bijzondere beloften. Nu gaat het evangelie naar de heidenen nog steeds. En het getal der heidenen zal vol worden. En dan zal Ezechiël 36 in vervulling gaan. Dan zal de Heere Israël tot bekering doen komen. En zullen zij ook in dat nieuwe verbond komen. Zal hun hart besneden worden en zullen zij verlost worden van hun afgoden en de Heere weer gaan liefhebben. Maar wij mogen nu al, als gelovigen uit de heidenen, mogen wij deel hebben aan de zegeningen van dit nieuwe verbond. En wat betekent dat? Het gaat hier over een nieuwe schepping zijn. En ik wil proberen om dat nieuwe schepping zijn, om dat nog wat meer te duiden. Opdat we het zullen zien en opdat we ons erin zullen verheugen en ook de Heer zullen danken voor wat hij doet. Hij geeft een nieuw hart. Ook voor ons geldt, we kunnen net als koning Josia proberen om uiterlijke hervormingspogingen door te voeren. En wij kunnen werken aan de buitenkant in ons leven. Maar wat er nodig is, is iets diep van binnen. En de Heere doet dat. Hij neemt het hart van steen weg. En hij geeft er een hart van vlees voor in de plaats. Nou, wat betekent dat, een hart van steen? Nou, stel je voor, Peter zit hier voor mij. Ja, Peter. En stel je voor, Peter zou hier staan. Je mag gewoon blijven zitten. Maar hier staat Peter. Peter is eerst van steen. Ja, hier staat een stenen Peter. Als ik hem dan een stomp geef tegen zijn arm, dan gebeurt er niks. En als ik hem knijp in zijn arm, dan reageert Peter helemaal niet. En als ik iets tegen hem zeg, dan hoort hij dat helemaal niet. Hij verroert geen vin, want het is een stenen Peter. Als ik tegen Peter zeg, Peter, kom, ga je mee, we gaan eentje wandelen in deze mooie buurt hier in Baren. Dan blijft stenen Peter, blijft gewoon staan. Dus er is helemaal geen respons. Een stenen hart, wat betekent dat? Een hart dat dood is voor God. Een hart dat niet reageert op het spreken van God. De Heere spreekt tot Israël, maar als ze nog een stenen hart hebben, dan horen ze dat helemaal niet. Maar stel je voor dat door een wonder, dat hier ineens Peter in levende lijven staat. Zoals hij nu daar zit. Hier staat de levende Peter. Als ik hem een stomp tegen zijn arm geef, dan zegt hij, hé, je doet me pijn, waarom doe je dat? Of als ik hem knijp, dan voelt hij dat. En als ik tegen hem zeg, van Peter, ga je mee, of zullen we gaan wandelen, en hij denkt dat dat een goed idee is, dan gaat hij met me mee. Dan volgt hij mij. Dus hij hoort wat ik zeg en hij reageert op wat ik doe met hem. Dat is het verschil tussen een stenen hart en een hart van vlees. Een hart van vlees is een hart dat levend is voor de Heere en dat kan luisteren naar zijn stem. En dat zien we ook bij Johannes hoofdstuk 10. En daarom hebben we Johannes hoofdstuk 10 gelezen. Daar zie je gewoon een beschrijving van een nieuwe schepsel zijn. Van wat er is gebeurd in Ezechiël hoofdstuk 36. Want je hebt gewoon twee soorten mensen. Heel eenvoudig. Er zijn uiteindelijk maar twee categorieën mensen. Namelijk mensen die nog een stenen hart hebben. En helemaal niet de stem van de goede herder verstaan. En er zijn mensen die wel de stem van de herder zijn gaan verstaan. Er is maar één goede herder en dat is Jezus. Hij is de enige die door de deur binnenkomt. Maar er zijn ook allerlei dieven en rovers. En ik spreek hier ook wel eens over tot de jeugd en tot jonge mensen. En dan zeg ik ook altijd, ook in het leven van onze kinderen, van onze jeugd, van onze jongeren. Er zijn allerlei dieven en rovers. Er zijn allerlei stemmen, allerlei invloeden, allerlei zaken die om je aandacht vragen, allerlei wereldbeelden en zelfs godsdiensten in onze tijd en waardesystemen en filosofieën, maar ook duivelse invloeden en zondige mensen. Er zijn allerlei dieven en rovers die ons leven proberen binnen te komen, maar die komen niet door de deur, want dat zijn geen echte herders, dat is niet de echte herder. Die komen door het raam binnen en die komen om te stelen. En allerlei invloeden mogelijk in ons leven die ons eigen geluk ondermijnen. En als je gaat luisteren naar deze dieven en rovers, als je verkeerde invloeden gaat volgen, dan gaat het niet goed met je. Dat is niet goed. Maar als je tot wedergeboorte bent gekomen, dan ga je de stem van de Heer Jezus verstaan. Je krijgt een relatie met de Heer Jezus en met zijn stem. Je gaat zijn stem herkennen. En hij leidt je naar buiten en hij gaat je voor. En de schapen die volgen hem omdat ze zijn stem herkennen. Ze volgen hem omdat ze zijn stem kennen, staat er. Dat woordje kennen heeft ook iets van een liefdesrelatie. Hè? Het woordje kennen is nooit alleen maar verstandelijke intellectuele kennis, maar het is een relatie hebben met. En met deze mensen, de schapen van de Heer, is het zo dat zij de vreemde niet zullen volgen, maar ze zullen van hem weglopen. Dus dat is het wezen van het nieuwe leven. Dat je hebt een nieuw hart gekregen dat nu de Heer wil volgen. En dat zich afkeert van verkeerde stemmen en invloeden. Ziet u dat? Zij willen niet luisteren naar degene die binnenklimmen. Zij zullen van de vreemde weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen. Ze hebben geen relatie meer met de vreemden. Ze hebben geen relatie meer met de invloed van de boze. Ze willen dat niet meer. Dat kennen en dat liefhebben, dat is er niet meer bij. Snapt u? Dat is een beschrijving van het nieuwe leven. En dat is ook wat er in Ezechiël 36 staat. Ik zal hun een nieuw hart geven, waardoor ze een verlangen krijgen om mijn weg te gaan. En dat is een heel belangrijk woord. Ik hoop zo dat u mij kunt blijven volgen en dat u ook zicht krijgt op wat de Heere doet in ons leven. Wat God wil doen is, hij verandert je verlangens. Hij zegt niet tegen je, ik wil nu dat je een ander leven gaat leiden. Terwijl je hart nog helemaal de andere kant uitgaat. Hij zegt niet tegen je, nu moet je dit en dit en dit en dit gaan doen. En volg mij. Terwijl je eigenlijk nog veel meer liefde hebt voor de zonde en voor de duivel en voor jezelf. Maar hij komt zo krachtig ons leven binnen, dat we een nieuw hart krijgen en je gaat de stem van de goede herder verstaan. En je gaat je afkeren van het verkeerde en je gaat luisteren naar de Heer. Met andere woorden, het bewijs van de wedergeboorte, het bewijs van de nieuwe schepping is dat je een andere relatie met de zonde hebt gekregen. Je wil de zonde ten diepste niet meer. En dat je een levende relatie met de Heer hebt gekregen, dat je een verlangen hebt gekregen om zijn weg te gaan. Ik weet nog dat ik in Haarlem, misschien heb ik hier wel ook eerder in Bunschoten over gesproken, ik weet niet. Maar ik weet nog, in Haarlem hoorden wij bij de gemeente, en er was een oudere zuster, zuster van der Hoek. Ik zal haar nooit vergeten, ik was zelf een tiener in die tijd en zij was al een oudere zuster die echt dicht bij God leefde. En toen waren we in een bidstond en toen behandelden we een psalm, werd daar gelezen ter voorbereiding op het samen bidden. En er staat ergens in de psalm, ik weet niet meer welke psalm daar staat, ik heb lust om uw wil te doen, o Heere. Ik heb lust om uw wil te doen. En toen, zij kon zo heel intens daarover spreken en ook met veel emotie. En toen zei, het gaat om lust. Het woordje lust, daar zit het hem in. Ik heb lust om uw wil te doen. Ik verlang ernaar om uw wil te doen. Het gaat niet alleen dat je zegt, ik zal uw wil doen, maar ik heb een verlangen om uw wil te doen. Ik heb u leren kennen. En toen dacht ik vond dat een beetje verheven en ik snapte dat niet helemaal in die tijd. En ik dacht, het is niet een beetje overgeestelijk. Maar inmiddels snap ik wat ze bedoelt. Wat ze bedoelde, want ze is nu bij de Heer. Ik heb lust om uw wil te doen. Dat is Ezechiël 36. De Heere maakt dat je vanuit een nieuw hart, dat je naar zijn inzettingen gaat wandelen. Dus het komt van binnenuit. Dat is de kracht van de wedergeboorte. Dat is het leiden van een nieuw leven. En ik wil u gewoon de vraag stellen vanmiddag. Welke stem kent u? De stem die u kent, zult u volgen. Want kennen is liefhebben. Kent u de stem van de Heer Jezus? Het kenmerk van kinderen van God is dat ze zich laten leiden door de Geest van God. Romeinen 8 vers 14. Allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn kinderen Gods. Daar gaat het ook weer over vlees en geest. Wat is het kenmerk van kinderen Gods? Dat ze zich laten leiden door de Heilige Geest. En dat is een kracht van God. Wij mogen in die kracht mogen wij gaan. God verlost ook ons van onze afgoden. De grootste afgoden van onze tijd zijn de mammon en het genot. Wij waren op vakantie en we waren in het oosten van Duitsland en vlakbij Tsjechië. En toen gingen we ook naar Tsjechië toe, waren we bij een grensstadje. En dan achteraf bleek dat een beetje een soort maffiaplaats te zijn met bordelen en met een casino en met een markt van allemaal Aziatische mensen verkochten daar van alles. Maar echt van die nep Rolexen, weet je wel, en die nep Lacostes, van die dingen uit Azië. En we maakten er een beetje grapjes van, want we hadden wel door dat het allemaal nep was. Dus een beetje een spelletje maken van het onderhandelen en zo. Maar achteraf had mijn vrouw met name zo'n naar gevoel van het zijn in dat plaatsje. En ik zag ook dat het was ook een plek van onzedelijkheid. Allemaal mensen die net even over de grens, weet je wel, naar een bordeel gaan en zo. Maar het is gewoon een typering van de afgoden van deze tijd. Dus het geld en het genot. Dat zijn de twee grote afgoden. Eigenlijk niks anders als in de tijd van de Bijbel. Ook Israël viel voor het materialisme en voor het genot. Maar als je bekeerd bent, als je een nieuwe schepping bent geworden, dan is er toch echt wel echt wat veranderd in je leven. Het is niet alleen maar vergeving. Het is niet alleen maar dat je blij bent, dat je vergeven bent. Maar God geeft je andere verlangens. Je gaat naar Hem verlangen en je dient niet meer het geld en je dient ook niet meer het genot. En je leeft zelfs niet meer voor je eigen geluk, maar je leeft voor Hem. Je leeft om Hem te behagen. En het gebed van je hart wordt, Heere, Heere, mag U worden verheerlijkt. Mijn verlossing en dat U mij een nieuwe schepping heeft gemaakt, mag dat zijn tot eer van Uw naam. Nog meer dan dat ik verlost ben, gaat het om de openbaarwording van uw heerlijkheid. Dat is het hart van degene die een nieuwe schepping zijn. Nou, ik wil een laatste voorbeeld geven. Dat is een beetje een schokkend voorbeeld. Misschien vindt u het wel een beetje banaal als ik dit ga vertellen. Maar ik hoop en ik denk dat u het wel kunt hebben. Stel je voor dat hier achter in de, of bij de deur staat een varken. En hier voorin heb ik twee plekken. Hier aan de ene kant hebben we een bak met modder en met ellende en met troep en met verrotte aardappels en verrotte aardappelschillen en appels en wormen en viezigheid. En op de andere tafel heb ik, ik weet niet, er is vast een duur restaurant in Baren. Sorry? De generaal. Op die tafel staat een maaltijd gemaakt door de beste kok van de generaal hier in Baren. Een prachtige gedekte tafel met een heerlijke maaltijd. Maar er is een varken daar bij de deur. Dat varken komt binnen. Waar gaat het varken naartoe? Naar de bak met modder. Waarom? Omdat hij een varken is. Ja, hij is onrein. Dus hij gaat naar datgene wat bij zijn aard hoort. Maar als er gewoon een mens daar staat. Stel dat het niet meer een varken is, maar het is een mens geworden. En waar gaat hij dan naartoe? Je bent een nieuwe schepping. Je bent van een verdorven iemand die houdt van het onreine. Ben je een nieuw mens geworden? Je bent een nieuwe schepping geworden. Waar gaat die mens naartoe? Die gezond bij zijn verstand. Die gaat natuurlijk naar die tafel met eten. Snap je? Dus het is een beetje banaal. En misschien zegt u het wel erg simpel. Maar het komt wel neer op wat er staat in Ezechiël 36. God die maakt ons werkelijk tot een nieuw mens. Dat is in je wezen dat je iemand anders wordt. Dat is niet alleen maar hoe noem je dat? Dat is niet beeldspraak. Als de Bijbel spreekt over een nieuwe schepping, over een nieuw hart, het hart van steen is weggenomen, er is een hart van vlees voor in de plaats gekomen, dan hebben we het over werkelijk een verandering in wie je bent. Een ontologische verandering, zo noemen we dat. Dat heeft te maken met wie je in wezen bent. En zo leert de Bijbel, er zijn uiteindelijk maar twee soorten mensen. Mensen die nog een hart van steen hebben richting de Heere God en richting de Heere Jezus, die eigenlijk nog in hun verdorvenheid leven en van nature naar de modder toe gaan. En er zijn mensen die zijn een nieuwe schepping geworden. En die gaan van nature gaan ze naar het reine. Die hebben een verlangen om met het reine bezig te zijn. Betekent dat dan dat als je soms nog het verlangen ervaart naar de modder, dat je dan geen christen bent? Nee. Ook iemand die een nieuwe schepping is geworden, die steekt zijn neus nog wel eens in de modder. Maar hij kan het niet blijven doen. Dat is onmogelijk. Je kunt onmogelijk als wedergeboren iemand blijven leven in de modder. Dat kan niet. Dan ben je nog niet wedergeboren. Dus als je dat dan doet, dan voel je dat. Dan heb je er moeite mee. En dan wil je je weer laten reinigen. Ik heb wel eens ook voor jonge mensen gesproken. Toen vroeg een jongen mij, ik weet niet of ik wel christen ben, want ik zondig soms nog. En ik struikel soms nog. En soms gebeurt het elke keer weer. Toen zei ik tegen hem, weet je, dat is niet de vraag of je nog zondigt. Maar de vraag is, wil je nog zondigen? Wil je er gewoon mee doorgaan? Of heb je er moeite mee dat je nog zondigt? Wat is de uiteindelijke overheersende wil in je hart? Is dat de wil voor de modder? Of is dat de wil voor het reine? En de wedergeboorte is dat de Heere een nieuwe wil heeft gegeven. Een reine wil, een rein verlangen. Oh, wat is het heerlijk dat God onze verlangens verandert. Hij verandert het verlangen. En daardoor kan je een ander leven gaan leiden. En als je dan nog een keer je neus in de modder steekt, dan onmiddellijk dan heb je daar moeite mee. En dan wil je dat belijden. En dat doe je naar de Heere God toe. Dus uiteindelijk overwint het verlangen naar de Heere en naar zijn wegen. Want er staat hier, ik zal u van uw afgoden reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal u een nieuwe geest geven. En ik zal maken dat u naar mijn inzettingen wandelt. Hij geeft de geest en door de Heilige Geest wordt de wet in ons hart gelegd. Het wordt in ons hart geschreven waardoor wij een verlangen hebben om de wil van God te gaan. Zo groot is onze God. Daarin wordt het meest zijn kracht geopenbaard tot verheerlijking van zijn naam. En wij mogen nu, ik neem aan dat de meesten onder ons heidenen zijn. Wij zijn niet Joden. Misschien zijn er wel Joden onder ons. Maar wij mogen als gelovigen uit de heidenen, mogen wij nu deel hebben aan de zegeningen van het nieuwe verbond. Maar het is in eerste instantie beloofd aan Israël. En uiteindelijk, dat zegt Romeinen 11 ook, uiteindelijk, en nu is het tot ons gekomen omdat zij het toen hebben afgewezen. Het is zo apart, hè? Hoe kan het nou dat het Joodse volk dit heeft afgewezen? Hoe kan het nou dat ze de Messias niet hebben herkend? Het is toch voor hen in de eerste plaats ook gekomen? Maar God heeft dat ook bestierd. Het is nu aan hen voorbij gegaan, het is tot ons gekomen. Maar uiteindelijk zal het ook tot hun komen. En op die wijze heeft God allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Opdat hij zich over allen zal ontfermen. En dat uiteindelijk weer, en dan eindig ik waar ik mee ben begonnen zojuist. Uiteindelijk komt het weer op precies hetzelfde neer. Dat door dat alles, zelfs door de afval van Israël toen. Zelfs door die verharding die over Israël is gekomen. Die uiteindelijk zal worden weggenomen. Dat door alles heen, zowel door de behoudenis van de heidenen als de behoudenis van de Joden, dat de naam van God geprezen zal worden. Want als zelfs zij onder de ongehoorzaamheid zijn besloten, is er geen enkel mens meer die kan roemen. Dat is de taal van Paulus in Romeinen hoofdstuk 11. Het is alles uit God. Het is alles uit hem. Het is God en God alleen. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Israël is uit God geboren, door een wonder van God. Mensen worden uit God geboren, door een wonder van God. De wedergeboorte, de nieuwe schepping. En daarin wordt de heerlijkheid van God openbaar. Dat alles is tot eer van zijn grote naam. Amen. Zullen we weer een moment nemen van stilte eerst. Heer, we danken u zo voor het werk van uw genade. We danken u zo dat u raad weet met ons hart, dat u een nieuw hart hebt gegeven. En dat u een goed werk in ons bent begonnen. We danken u zo dat u ons andere verlangens geeft, een lust geeft om u te kennen en om u te volgen. Dank u, Jezus, dat we uw stem mogen verstaan. Dat we met u mogen leven en dat het oude voorbij is gegaan. Zo bidden we, Heer, dat u ons wilt heiligen. Heilig ons in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En Heer, ons hart gaat inderdaad uit naar mensen die dit helemaal niet kennen. Die nog niet opnieuw geboren zijn. Die nog niet, Heer, veranderd zijn. Maar die nog een lust hebben om voor zichzelf te leven en het kwade te doen. Heer, ontferm u over mensen om ons heen. En maak ons getuigen van u. Wilt u werken door ons heen, Heer, dat ook anderen een nieuw hart van u mogen ontvangen. Dank u wel, Heer, voor deze middag. Dank u voor dit heerlijke weekend, dat we zo samen mogen zijn. Dat we ook morgenochtend weer samen u mogen aanbidden. We willen u aanbidden, Heer, met het openen van uw woord. We doen dit niet, Heer, ter verheerlijking van onszelf. Heer, bewaar ons daarvoor. Verlos ons van het verlangen om groot te zijn of zo. Maar we doen dit omdat we uw naam willen heiligen. We nemen de tijd voor uw woord. We nemen de tijd voor het onderwijs van uw woord. Omdat we uw naam willen heiligen. Dank u dat u dat zelf ook doet. We bidden uw naam worden geheiligd. Maar we weten dat u ook zelf bezig bent om uw naam te heiligen. Om uw heerlijkheid te openbaren. Dank u dat we mogen uitzien naar de toekomst. Wilt u ons zo zegenen, Heer. Ook de rest van dit weekend. Of ook deze dag verder en morgen. Dat we ook, Heer, dat ook gewoon uw woord mag nawerken in ons hart en denken. Dat het vrucht mag dragen, dat het niet alleen maar nu gehoord wordt en that's it. Maar dat het vrucht mag dragen, dat het op vruchtbare bodem mag vallen. En we weten, Heer, dat u echt bij machten bent om ons echt van binnenuit te veranderen, nog veel meer. Daar willen we u voor loven en prijzen. Halleluja. Amen.